Goedemorgen allemaal.
Ben ik te verstaan?
Fijn om in de midden te zijn voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Wiet van der Hoek, een predikant van de Baptistengemeente in Arnhem, Arnhem-Zuid. En de gemeente groet u ook in de naam van de Heer Jezus. En zo ook vanmorgen hier om samen te zijn, om het woord van God met u te delen. En u kunt wel eens opzoeken Jesaja 55. U heeft net al bij het kindermoment daar het een en al over gehoord. Dat is ook het gedeelte wat ik met u wil gaan behandelen. Bijzondere gedeelte, Jesaja 55, de afsluiting eigenlijk van een hele reeks hoofdstukken. Waarin Jesaja een nieuw gedeelte begint in zijn schrijven bij hoofdstuk 40 met de bekende woorden: troost, troost mijn volk. En daar begint het schrijven van Jesaja als ware een nieuw deel van nieuw hoofdstuk in zijn boek. Die eigenlijk weer afgesloten wordt door dit gedeelte. En in die voorgaande hoofdstukken lezen we eigenlijk hoe de troost tot stand gaat komen. En dan komen we onder andere bij het bekende hoofdstuk Jesaja 53. Waarin er Jezus al verzegd wordt als daar het evangelie van het Oude Testament. En eigenlijk zien we vanuit de woorden van troost het wijzen op de dienstknecht des Heren, uiteindelijk ook tot de uitnodiging tot het heil in Jesaja 55. Dat gedeelte wil ik ook met u lezen. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom. Koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen, omwille van de Heere uw God, voor de Heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft zorg veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een mirt opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Tot zover het woord van God. Gemeente van Jezus Christus, afgelopen week had ik weer eens tijd om naar de markt te gaan. En bij ons in Arnhem heb je voor de Eusebiuskerk een grote markt. Het leuke is van de markt is, alle zintuigen doen mee. Het ruiken van de kruiden, van de kraampjes die daar dingen verkopen. De verse kibbeling die voor je ogen gebakken worden. Je kunt het voelen van de nieuwste stofjes van de textielverkopers. En je kunt zelfs proeven van de nieuwste sinaasappelen van de groenteboer. Maar het bijzondere is, als je goed luistert, dan hoor je ook dat er allerlei dingen geroepen worden over de markt. De een, de aardbeien zijn nog beter dan de volgende. En de een of nog groter of meer voordeel dan de andere aan de andere kant van de markt. De mooiste appels, de beste andijvie. Drie halen, twee betalen en jij hebt het nodig. Vandaag, nu, op dit moment. Jij kunt niet zonder. Het lijkt wel of het beeld van Jesaja 55 een soort marktsetting heeft. Kom hier, kom bij mij. Hier is het beste. Het beeld van een markt waar heel veel aanbiedingen zijn. En midden op deze markt die als het ware ziet, de levensmarkt, de markt waar allerlei stemmen klinken die roepen kom en haal het bij mij, klinkt een bijzondere stem. De stem die anders is dan andere dingen. Hij is niet van kom maar en zorg dat ik genoeg winst maak, maar hij deelt een uitnodiging uit. En eigenlijk lijkt het alsof iemand op een markt loopt kaartjes uit te delen. Nou, we zullen dat de komende weken wel gaan merken met de verkiezingen in de aantocht. Dat je wel eens de kans bestaat dat er allerlei dingen geronseld worden. Van de ene politieke partij en de andere politieke partij. En de markt is daar een perfecte plaats in. En hier lijkt het alsof op deze markt iemand een uitnodiging komt uitdelen. Er is een feest. Er is iets bijzonders. Er is een koning die een feest houdt en die jou uitnodigt. Die uitnodiging is bijzonder. Je hoeft er niet een ticket voor te halen. Je hoeft het niet te kopen. Jij mag komen. En het lijkt een beetje op de uitnodiging die we ook lezen in Matteüs 22. Gelijkenis van de Heer Jezus die zijn dienaren de straat op stuurt om mensen te roepen. Om naar het feest te komen. En dan zie je dat de hooggeplaatste weigeren. En uiteindelijk stent hij ze nog een keer de straat op. Om iedereen uit te nodigen tot het feest. En dat is een beetje de context die we hier gaan zien. Ik ga met je alle delen van dit stuk door. Waar het begint met de oproep vanuit het woord van God. Vers 1. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom. Koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Kom, dat is het eerste wat gezegd wordt. Welkom. Alle dorstigen worden aangesproken. Dorstigen zijn mensen die platzak zijn, die geen geld hebben om drinken te kopen, maar die wel dorst hebben. Behoeftige mensen die in ellende zitten en eigenlijk niet meer kunnen functioneren. Waar het leven geen feest meer is. En dat is misschien precies de context waar Jesaja eigenlijk naartoe schrijft. Niet een volk waar alles perfect gaat en waar het oké is en waar het allemaal mooi en prachtig is. Maar een volk wat in ballingschap gaat en is. Een volk wat weggehaald is. Wat leeft onder zware verdrukking. Waar die in de slavernij moet leven. Die zelfs geen geld hebben überhaupt om iets te kopen. Omdat ze zodanig onderdrukt worden. Omdat ze als slaven leven. En die groep. Het volk van de Heer krijgt hier een uitnodiging. Om te midden van de slavernij. Te midden van de armoede. Te midden van een vreemde, seculiere omgeving. Ver weg van Jeruzalem. Een uitnodiging door de woorden van Jesaja. Kom. Kom dorstige, kom tot de wateren. En water is iets bijzonders. Om tot de wateren te komen, water is leven. En hier zien we ook al een beeld komen, water is leven, is de Heilige Geest, is vrucht dragen. Kom niet zomaar, water is in het Midden-Oosten essential. Is een levensbehoefte, een basis voor ons eigenlijk ook. En Jesaja nodigt uit om tot de wateren te komen. U die geen geld hebt, kom. Koop en eet. Koop zonder geld. Jesaja nodigt mensen uit die verdrukt zijn. Die vastzitten. Die geen kant meer op kunnen. Kom maar en koop. Interessant is, hij zegt niet, graai het maar weg. Hij zegt niet van, nou, pak het maar waar jij zin in hebt en doe maar wat je leuk vindt. Nee, het wel koop zonder geld. Dat betekent dat wat er gekocht moet worden niet goedkoop is. Dat het wel degelijk waarde heeft. Dat niet zomaar iets een goedkoop graaiartikel is. Maar jij mag kopen zonder geld, omdat iemand anders voor de prijs betaald heeft. Er is iemand anders klaarblijkelijk die dit hele pad klaargemaakt heeft. Er is klaarblijkelijk iemand die de hele weg erin al geplaveid heeft. Er is iemand die de uitnodiging doet, die alles betaald heeft. Koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Je bent welkom zonder daar zelf geld voor te hoeven betalen. Je hoeft niet rijk te zijn. Je hoeft niet dingen in te leveren. Het behoeft geen enkel aandeel van jou. Dus er is ook geen excuus om te zeggen, nou, dat is voor iedereen, maar niet voor mij. Nee, want voor mij gaat het niet lukken. U die geen geld hebt, als je berooid bent, als je je krediet verspeeld hebt, je mag komen, je mag eten, je mag kopen. Volk in armoede, een slavernij en een verdrukking. Het tweede wat aangegeven wordt, is bij vers 2. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? De tweede oproep die is, van niet, de eerste is dus koop, kom en neem en koop. En de tweede is, maar ik zie wat anders. Ik zie wat anders, spreekt de Heer tot ons. En tot Israël in die tijd. Ik zie dat je je leven eigenlijk heel anders invult. Waarom doe je dingen in je leven die inhoudsloos zijn? Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? Dat is interessant. Je bent niet minder dorstig dan de mensen die de dorst heel sterk ervaren in hun leven. Je besteedt je dorst anders. Je lest je dorst met dingen die inhoudsloos zijn. Iedereen heeft een bepaalde dorst, een geestelijke dorst, misschien wel een hele materiële dorst in zijn leven. Maar de dingen waar je mee bezig bent, de dingen waar je je leven mee vult. En hier zegt Jesaja tegen ons allemaal en tegen ook het volk, waarom weeg je geld af voor wat geen brood is? Waarom ben je met dingen bezig in je leven die totaal geen zin hebben? Die zelfs geen vervulling kunnen geven. En zo kunnen wij ook bezig zijn met dingen in ons leven. Met nieuwe dingen waar we voor willen gaan, waar we denken, dat levert mij iets op. En dat kan een nieuw dieet zijn, een nieuw magazine, een nieuwe auto, een nieuwe vakantie. Steeds dingen te stellen in je leven waar je denkt, als ik dat bereikt heb, dan vervult dat mijn leven. Dat is de vraag die Jesaja ook neerlegt. Waarom kies je in plaats van het levend water dingen die telkens weer dorst geven? Waarom weegt u geld ervoor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Het is niet alleen het uitgeven van de portemonnee, maar het is zelfs je arbeid. Je hele lichaam ter beschikking stellen om de doelen van je leven te behalen. Door compleet jezelf je geheel in te zetten voor die dingen die totaal geen zin hebben. En de vraag die eronder is, waarom doe je het? Waarom kies je daarvoor? Waarom laat je dat domineren in je leven? De oproep klinkt door, ga weg bij die dingen die alles kosten in je leven, die eigenlijk zinloos zijn, niets oplevert. Die eigenlijk afgoderij zijn in je leven. En het hoeft niet altijd dat je de halve totempalen in je huis inhaalt. Maar het zijn wel die dingen die diep in onze gedachten zitten, waar we eigenlijk iedere dag naar willen streven. Dat het toch die zekerheid is om een goed gevulde bankrekening te hebben. Dat het toch die zekerheid is om een goede baan, want dan hoef ik me geen zorgen te maken. Dat het je gezin iets kost, dat het je zoveel tijd gaat kosten, dat het het gemeenteleven moet kosten. Nee, maar ik heb mijn doelen, zeggen we dan. En het zit in ons hart. Vermaak, wat veel kost en weinig oplevert. De keuzes die wij maken in ons leven. Maar misschien ook wel de vraag in de kerk, in de gemeente. Wat wegen we daarvoor af? Waar werken we heel hard voor in de gemeente? En dan kan het zomaar zijn dat een gemeenteleven kan verdraaien en vervallen in een soort entertainment. Omdat we graag entertained willen worden. Omdat we bezig gehouden willen worden. Omdat dat vermaak ons een goed gevoel geeft. En uiteindelijk zo ver kunnen doordraven in dat geheel. Dat we daar onze tijd in investeren. Ons geld gaan investeren. Ons lichaam gaan investeren. Terwijl nog steeds Jesaja zegt, o alle dorstige, kom tot de wateren. Het is opvallend dat vandaag veel mensen in en buiten de kerk kiezen voor datgene wat veel kost, maar niets oplevert. En de gratia, het gratis, het genade van de Heer, afslaan. Weet je wat bijzonder is? Het gedeelte doet me heel erg denken ook aan Spreuken. In Spreuken zie je in Spreuken 9 eigenlijk diezelfde afweging. Spreuken 9 zien we vanaf vers 1 tot en met 6 staat: de hoogste wijsheid, Spreuken 9, heeft haar huis gebouwd. Haar 7 pilaren uitgehakt. Hier wordt de hoogste wijsheid tegen vrouwen dwaasheid gezet. En de hoogste wijsheid, God, heeft haar 7 pilaren uitgehakt. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd. Je ziet die tafel gereed worden, die uitnodiging, dat bruiloftsmaal. Ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt. Zij heeft haar dienstmeisjes uitgezonden. En zij roept op de toppen van de hoogte van de stad. Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen wijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij, kom, eet van mijn brood. Drink van de wijn die ik gemengd heb. Laat de onverstandige dingen en leef. En begeef u op de weg van inzicht. Dat is Spreuken 9. En dan gaat dat later in vers 13. Dat tegenover de vrouwendwaasheid, die tegenover de hoogste wijsheid staat. Vrouwendwaasheid is onrustig. En misschien herken je jezelf al een beetje dat beeld. Vrouwendwaasheid is onrustig. Louter onverstand. Ze heeft nergens weet van. Ze zit bij de deur van haar huis op een troon. Op de hoogte van de stad. Om naar de voorbijgangers op de weg die rechtdoor willen gaan te roepen. Wie ook maar onverstandig is, laat hij van zijn weg hier naartoe afwijken. Wie zonder verstand is, zegt tegen hem, zegt zij, gestolen water is zoet. En het geheim genuttigd brood is aangenaam. En dan komt de conclusie, die hard is. Maar men weet niet dat daar gestorvenen liggen. Haar genodigden liggen in de diepte van het graf. Dat is de wijsheid van Spreuken die bijna doorklinkt in de woorden van Jesaja hier. Waarom weegt u dingen af? Besef waar je mee bezig bent, dat je als uit, en wij leven in die wereld, waar continu we als het ware op die markt lopen, waar allerlei aanbod is, waar allerlei vragen zijn. En de Gods woord leert ons ook, pas op en weet waar je mee bezig bent. En Spreuken 9 gaat nog verder. Besef dat als je op al die dingen ingaat, dat achter de deur van vrouwendwaasheid de lijken liggen opgestapeld. Zo scherp brengt het woord van God het in Spreuken 9. De derde oproep die klinkt vanuit Gods woord is vers 2b. Luister aandachtig naar mij. Luister aandachtig naar mij. Niet naar iets anders. En natuurlijk lijkt dat logisch voor gelovigen. Tuurlijk, we luisteren toch naar de Heer. We luisteren naar het woord van God. Maar ook hier is het de valkuil. Dat we als gelovigen ontzettend graag naar de Heer willen luisteren. We vaker bezig zijn met theologie, met boekjes, met dogma's, met allerlei redeneringen. Maar niet met hem. Echt luisteren naar hem is zijn woorden als het woord tot ons nemen door de Bijbel en door gebed. Door ook te luisteren wat zijn geest tot de gemeente zeggen heeft. Die geest gaat nooit tegen het woord in, dus dat scheelt. Maar ik merk ook dat in de kerk dat we heel makkelijk zeggen, ja, we luisteren naar hem. Dat het vaker geluisterd wordt naar de meningen, naar allerlei kerkorders, naar allerlei dingen die mensen bedacht hebben. En we nemen de leer over omdat een ander het zegt. Want dan zijn we niet naar hem aan het luisteren. God zegt hier dwars door alle stemmen die kunnen roepen. Luister naar mij. Neig uw oor en kom tot mij. Veel rijkere overvloed ligt er in het zorgvuldig luisteren naar de boodschap van God. En daar klinkt gepassioneerdheid in door. Daar laat God iets van zichzelf zien. Het is zo'n nadrukkelijke uitdruk. Kom tot mij. En je proeft naar het vaderhart van God doorheen. Wiens liefde zo groot is. Die aansluit bij je. Troost mijn volk. Maar God heeft laten zien wat de weg is. En die weg wordt ook in dit hoofdstuk uiteindelijk heel duidelijk gemaakt. Kom toch tot mij. Bij mij zal je dorst gelest worden. Kom tot de wateren. En in een dor land zal mijn water, daar zal vrucht komen. Daar zal nieuw leven komen. Mijn geest zal dat brengen. Hij is het levende water. Zo komen drie uitnodigingen tot ons. Kom tot de wateren. Koop en eet. En luister aandachtig naar mij. En dan komen de beloften. Het volgende punt. De beloften vanuit het woord van God. Dus de eerste was de oproep vanuit Gods woord. En nu de belofte. Wat is het dan? Is het een loze kreet? Is het weer zo'n marktkoopman die maar wat roept en zegt dat hij de beste sinaasappels heeft. Maar thuis is het niet te eten? Nee, er komt meer in terug. Wat is dat dan? En het eerste is de belofte van het allerbeste. God is onze schepper. Onze maker. Hij weet wat wij nodig is. Hij is barmhartig en genadig. En hij geeft het allerbeste. Dat lezen we ook in vers 2 en 3. God geeft het goede. Hij zegt, luister aandachtig naar mij. Eet het goede. God heeft het allerbeste met je voor. Eet het goede. Dan staat er, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. God geeft vreugde in overvloed. En ten derde, luister en uw ziel zal leven. Dus God geeft het goede, God geeft vreugde in de overvloed en God geeft leven aan de ziel. En dat is zo bijzonder. Want in de ballingschap ten tijde van Jesaja was er geen leven. Was alles dor. Leefde men als slaven zonder geld. Je had niks te besteden. God geeft leven aan de ziel. Dat is het plaatje. Hoe God de wereld gemaakt heeft. Dat is heel diep wat God aan zijn weggestuurde volk door eigen overtredingen laat zien. Ik ben de schepper. Zoals ik de wereld gemaakt heb, was die goed. Was er overvloed in het paradijs. Was er leven voor de ziel in het paradijs. En dat wordt hier alweer aangeboden. Dat plaatje. Maar wij weten wat er gebeurd is. De mens was omgeven door het goede in het paradijs. Had vreugde in de overvloed. En er was leven gegeven aan de ziel. Maar wat een vreselijke val heeft de mens gemaakt. Toen hij onder de best mogelijke omstandigheden zwichtte voor het kwaad aan de zonde en de zonde. Maar wat een genade is dat wij vandaag mogen weten. Dat de Heer Jezus Christus als tweede Adam onder de meest barre omstandigheden trouw was aan de wil van de Vader. Door de zonde van de wereld te dragen. Kortom. De eerste Adam viel onder de beste omstandigheden. De tweede Adam hield stand onder de erbarmelijkste omstandigheden van het kruis. En zo komen we bij de tweede belofte. Dus de eerste belofte was de belofte van het allerbeste. De tweede belofte is een belofte van een eeuwig verbond. Vers 3b tot en met 5. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken. Als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen. Omwille van de Heere uw God, voor de Heilige van Israël. Want hij heeft u verheerlijkt. Hier komt het heilsplan van God naar voren. Hoe zal ik dat, die belofte, geven? Door een nieuw en eeuwig verbond. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Hier komt niet iets nieuws. Hier komt niet een truc uit de hoge hoed. Hier komt wat God vanaf het begin van de mensheid beloofd heeft. Hier komt naar voren dat wat aan David toegezegd is, ook werkelijkheid wordt. De betrouwbare gunst bewijzen aan David, die al lang dood was. En waar het leek alsof God toen alles in David geweldig had gemaakt en daarna dat God kwijt was. Want Jeruzalem was niet meer in de buurt, de koningen waren weg, het volk zat in ballingschap. Maar God niet. Hij heeft zijn schepping en zijn volk niet losgelaten. En hier komt het evangelie al diep naar voren in het Oude Testament. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. God laat dus niet los. Hij wijzigt de koers niet. Het was vroeger David en ook in de toekomst zal de telg van David de toekomst zijn. Een eeuwigdurend verbond. Hij blijft trouw. Hij zal het zijn. Hem zal ik geven als getuige voor de volken. Israël had getuigen moeten zijn. Zij hadden de opdracht gekregen. Maar ze hadden gefaald. Wij zouden van nature getuigen moeten zijn van wat God doet. Maar we hebben gefaald. Ik heb hem gegeven. Christus als getuige voor de volken. Als vorst, als gebieder. En dan zien we bij de derde belofte. De belofte voor de hele mensheid. Die komt nu naar voren in vers 4 en 5. En God spreekt hierover. En tot de Heer Jezus. En het is zelfs in Johannes 7. Als de Heer Jezus ziet staan. En op de laatste, de grote dag van het feest, geloof ik, het feest, stond Jezus daar. Hij ging staan terwijl een goede rabbi zat. Hij zei, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7, vers 37 en 38. Jezus die komt voor zijn volk. En als getuige voor de volken. Met als resultaat, zie, vers 5, u zult een volk roepen dat u niet kende. Dat is even lastig waar je het accent legt in dat vers. Want over wie is nou u en welk volk gaat nou iets doen? Maar het begint met een uitspraak dat er een volk was wat niet in het aandachtsgebied van God lag. Niet ten eerste vanuit het eerste verbond. Dat volk zal hij gaan roepen. En hoe reageert dat volk? Dat nieuwe volk wat God niet kende, zal naar u toesnellen. En daar wordt het heil voor de volk al aangegeven. Wat de nieuwe gunstbewijzen van David gaan inhouden. Nieuwe volken. De diepste opdracht van Israël. Om een lichtend licht te zijn voor de volken. Om een getuige te zijn van wie de Heere is. Waar Israël in faalde, zal uiteindelijk toch een zoon, een telg van David, die opdracht vervullen. En hij zal namens zijn volk, en uiteraard boven alles uit namens de Heere, vorst en gebieder zijn. En de invulling zijn van de betrouwbare gunstbewijzen aan David. Door de Heere gedaan. Omwille van de Heere uw God. Want zo sluit vers 5 wel duidelijk af. Het is niet zomaar, het is niet een toevalligheid. Het is het heilsplan van de Heere. Uw God voor de heilige van Israël. Want hij heeft u verheerlijkt. Dat is mooi. En je ziet hier al over de Heer Jezus gesproken worden. God ontfermt zich over een volk. Een volk dat God niet kent, snelt naar hem toe. En wat mag dat volk samen gaan doen met Israël? God verheerlijken. Want daartoe zijn wij geroepen in ons leven. Om God de eer te brengen. Hij heeft u verheerlijkt. En hij is dan de betrouwbare gunstbewijs aan David. Christus. Christus heeft in zijn leven al laten zien. Dat alles is gericht op de Vader. Dat alle eer aan de Vader is. Dat de wil van de Vader gedaan zal worden. Samen met hem mogen wij tot ons doel komen. Jezus brengt ons in verbinding met God de Vader. Door trouw te zijn aan de wil van de Vader. Door te sterven aan een kruis. Opgewekt worden door de Vader tot eer van de Vader. Zodat wij weer tot ons oorspronkelijke doel kunnen komen. Niet om te pakken wat we pakken willen. Niet om te leven een leven van consumentisme. En kijk maar wat je ervan kan maken. Maar om God de eer te brengen. Deze beloften zijn waarheid geworden door de geopende weg van het kruis. En daarom lezen we verder, van vers 6 tot en met vers 6 en 7. Wat betekent dat concreet? Er ligt een oproep, er liggen beloften, en nu komt de vraag dichtbij aan jou en aan mij en aan zijn volk. Wat doe je ermee? Hoe antwoord jij naar die koopman, die man als het ware, dat de gebeeld, afgeschetst op zo'n plein, die uitnodigingen uitdeelt? En aan jou geeft, kom maar, het kost niks. Kom maar tot mij. Kom eens tot de echte levende wateren. Nou zouden sommige mensen zeggen, ja, maar ik ben niet goed genoeg. Nee. Of ja, ik heb heel vaak die Bijbel wel gelezen, maar ik snap er helemaal niks van. Ja maar en die ja maar en die ja maar. En die ja maar's horen we terug. Zoek de Heere, vers 6, terwijl hij te vinden is. Je hoort het, ja maar ik kan hem niet vinden. Ik weet niet waar die is. Het zal wel niet voor mij zijn. En hier gaan de beloften als het ware door. En zien we een weg tot het heil in 5 stappen. En dat begint bij het zoeken terwijl hij te vinden is. Ook als je geen geld hebt, je hebt geen credit meer als het ware naar God toe. Doet God de uitnodiging naar jou. Vandaag, in jouw hart. Zoek en vind. Waarvan God al tegen jou belooft, als jij mij gaat zoeken met heel je hart, dan zul je mij vinden. Hij is een God die te vinden is. En niet voor 1,99 bij de Action, in een beeldje. Zoals Boeddha en consorten. Deze God is te vinden in de waarheid van ons hart. En of je naar de Noordpool, de Zuidpool, de woestijn of gewoon driehoog achter in Rotterdam-Zuid woont. Hij is te vinden. Als je hem dan vindt. En je hebt besluit genomen om dat werk te gaan zoeken. Is de tweede stap die hier gemaakt wordt. Om die beloften tot werkelijkheid te laten worden. Roep hem aan. Dus de tweede stap in je leven is roep hem aan. En dan staat er weer erbij, terwijl hij nabij is. Dus het argument van God is ver weg, hoog in de hemel. En het argument misschien zoals je opgevoed bent van die God die alleen maar over de randje heen kijkt. En te kijken of je het goed of fout gedaan hebt in je leven. Zo'n God wordt hier niet gepresenteerd. Het is een God van 10 kilometer hoogte. Die hoog in de hemel troont en over het randje heen kijkt. Dat is niet de God die ons gepresenteerd is. Ook niet in de versen hiervoor. Een God die nabij gekomen is. Die mens geworden is, Jezus Christus. Die gevoeld heeft, die gehuild heeft, die gelachen heeft, die gewandeld heeft, die alle pijn gedragen heeft. Alle pijn en de zonde van de wereld gedragen heeft. Zo nabij is deze God gekomen. Roep hem aan, zegt Jesaja. Roep hem aan, want hij is niet ver weg. Zorg voor een echt gebedsleven. Maak er geen show van. Praat niet in mooie, dure woorden. Alsof je hem nog naar beneden moet bidden. Bid. Roep hem aan. Hij is nabij. En als je hem gevonden hebt. En als je in zijn nabijheid treedt. In de kracht van het gebed. Dan vraagt het nog iets. Ik kom bij het derde punt. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van de ongerechtigheden zijn gedachten. Betekent dat je van je eigen wegen af moet stappen. Dan kom je bij het derde punt, belijden. Het belijden van je ongerechtigheden. God is te vinden. God is naar nabijheid. Maar in zijn nabijheid treden is ook in de nabijheid van een heilige God treden. Die heilige God die vraagt van ons wel, kom, maar kom in Jezus' naam. En in Jezus' naam komen betekent ook dat je af moet rekenen met de goddeloze weg. Je moet niet door blijven lopen op de wegen die je altijd hebt gelopen. Verandert van je weg, van je koers in je leven, maar ook je gedachten, de ongerechtigheden in je gedachten, de kronkels die je misschien hebt opgebouwd al die tijd. Maar in zijn nabijheid mag je hem echt leren kennen. En wie in zijn nabijheid komt, dan zal je gezicht bijna stralen als het gezicht van Mozes en de discipelen bij de verheerlijking op de berg. En dat brengt je bij de kennis en de overtuiging om je te laten bekeren. Keer je om, punt 4. Laat hij zich bekeren tot de Heer. Dat is wat je mag doen. Niet één keer in je leven. Iedere dag. Iedere dag in zijn nabijheid komen. Iedere dag onder de indruk komen van de glorie van zijn wezen. Van de glorie van wat hij gedaan heeft in je leven. Iedere dag weer mag je op je knieën gaan voor de Heer en belijden. Heer, ik heb goddeloze wegen bewandeld. Mijn gedachten zitten soms vol met ongerechtigheid. Maar God gaat er straks nog iets aan toevoegen. Heer, ik bekeer me iedere dag weer, mag ik me tot u bekeren. En mag ik in Christus, in zijn naam, in het gezicht van de Vader kijken. En de reactie van God is weer diezelfde. God die zegt, ik ben te vinden. God is nabij. En hier staat, dan zal hij zich over hem ontfermen. God stuurt zondaren, belijdende zondaren niet weg. Deze God zegt, ik zal mij over jou ontfermen en werkelijk over je heen hangen, ontfermen zoals een vader of een moeder een kind stevig in de armen kan vasthouden. En wat God dan tegen ons zegt, is mijn genade, is jou genoeg. Want onze God, eindigt vers 7, hij vergeeft veelvuldig. Staat niet één keer toen je ooit eens tot geloof kwam. Hij vergeeft veelvuldig. Zoals Israël de naam van de Heer heeft geprezen en de andere keer weer de andere weg wandelt. Zoals wij soms vol kunnen zijn van de Heer en de volgende dag onze eigen ongerechtigde gedachten de gang kunnen laten gaan. Maar onze God, let op het woordje onze. Onze God vergeeft veelvuldig. En nu is de vraag opnieuw, nu je dit gehoord hebt, nu die uitnodiging nog steeds klinkt ook in jouw hart. Kom tot mij, alle dorstigen, kom tot de wateren. Welke argumenten ga je dan aanvoeren? Hij is niet te vinden, hij wil niet dichtbij zijn. Hij is geen ontfermende God. Alle argumenten worden hier afgedaan en weggelegd. Zeker misschien vanuit het denken van het volk. Tenminste in de ballingschap waren dit actuele gedachten. God heeft ons afgedaan. We zitten hier in al onze ellende. Waar is God dan? Wat doet hij dan in je leven? Moet je kijken, we zijn ver van Jeruzalem vandaan. We leven in de onderdrukking. Hij is niet dichtbij. En sommige mensen zeiden, nee, wat komt, we zitten niet in de buurt van de tempel. We zitten niet in de buurt van Jeruzalem. Ach, onze priesterdienst die werkt niet meer. En God zegt in de ballingschap, ik ben er wel. Ik ben te vinden. Ik ontferm mezelf over jou. Terwijl je leeft in de wereld van ongerechtigheid, in de verdrukking. Ik ontferm over jou. En ik vergeef je. En aan het eind van het hoofdstuk zien dat God het terugbrengt. Mijn laatste hoofdpunt. Vers 8 tot en met 13. Waarom zou ik? Waarom zou ik het doen? Gezien de omstandigheden van de hoorders moet het bijna een onmogelijkheid geweest zijn. Waarom zou ik het doen, te midden van deze ellende? Er waren ook Joden in die tijd, in de tijd van Jesaja, die besloten om het in Babel of in Assur wel oké te laten maken. Ze bouwden huisjes, ze deden hun dingetjes. Ze maakten er eigenlijk wel iets moois van. Ach, het is geweest. We bouwen ons eigen imperium weer op. We leven in het rijk van de duisternis, maar we maken er wat van met z'n allen. God zegt, ho, ho. Dat zijn niet de juiste gedachten. God is wel nabij. Hij is wel te vinden. Hij vergeeft wel. Hij ontfermt wel. Want, zegt vers 8. En er komt vier keer want in vers 8 tot en met 13. Vier redeneringen. Namelijk in vers 8, vers 9, vers 10 en vers 12. Staat want. Vier keer. Stapel ze maar op. Vier redeneringen. Die aangeven waarom je toch in zou gaan op de uitnodiging van de Heer. En dat begint met een hele krachtige. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Spreekt de Heer. Als een ferme uitspraak klinkt dit aan het begin. Gods gedachten en wegen zijn anders. Dus ook boven ons denken. En de vraag is wat wij preken. Wat wij doen. Hoe wij beredeneren. Zijn het dan toch onze ideeën? Willen we God dan toch in een soort mal gieten en naar ons idee, zodat wij het kunnen snappen, zodat wij het kunnen uitleggen aan de ongelovigen, alsof christenen altijd op alles het antwoord moeten hebben? Of zeggen we nee, ik vertrouw op u, Heer mijn God, want uw wegen zijn niet mijn wegen. En mijn gedachten zijn niet uw gedachten, dus we moeten het van u hebben en ik onderschik mij aan de Heer. Ik zeg, Heer, ik snap er soms helemaal geen bal van wat er gebeurt in de wereld. Ik snap niet hoe het zit met het lijden. Ik snap niet waarom me dit moet overkomen. Ik snap niet waarom uw kerk soms zo moeilijk loopt, enzovoort, enzovoort. Ik snap niet waarom het lijkt alsof u soms zo ver weg bent. Maar als u belooft en zegt in uw woord dat u te vinden bent, dat er een nieuw leven is, dat er bekering mogelijk is, dan mag ik daarin gerust zijn. Want de weg die God laat zien is al een weg die je via David laat lopen. Dat is die trouwe gunstbewijzen. Waarvan we dachten, het komt nooit meer goed. En dat is al tegen te zien. Mijn wegen zijn niet jouw wegen. Het lijkt misschien allemaal een doodspoor waarop je loopt. Het lijkt deze wereld dat het nooit meer goed komt. Maar mijn wegen zijn niet jouw wegen. Ik heb een plan met de wereld. En het eind van de Bijbel mogen we lezen hoe dat afloopt. En het tweede, vers 9. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Dus er staat er ook iets bij, het is niet alleen anders, het is ook nog hoger. Ik ben de Heere uw God. Ik ben je vriendje niet. Ik ben je collega niet. Ik ben hoger. Ik ben meer. En daarin laat God iets zien, maar ik ben wel de heilige van Israël. Weet wel waar je het over hebt. Dat ik de Heere ben, uw formeerder, de schepper, de alfa en de omega. Mijn wegen zijn hoger. En troost je daar nou eens in. Onderwerp je daar nou eens aan. Dat God het zal voleinden. En dan het derde. Want. In vers 10 en 11. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel. En hij geeft hier een agrarisch beeld. Geen boeren zijn in ons midden, maar in ieder geval tuinders, dan moet je dit beeld bekend voorkomen. Hij zegt iets over het woord van God. Over die belofte of die wel betrouwbaar zijn. En hoe zit het nou als we dingen niet zien? Dan zegt hij, want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel. Hè? Dus regen komt neer. Maar regen hebben we nooit de andere kant op zich. Ja, een beetje mist af en toe, wat dauw. Maar meestal hè, komt regen naar beneden. Het keert niet terug. Maar doorvochtigt de aarde. Dus de regen zakt als het ware in de grond. En dan denk ik, oh, dat is de regen. Ik zie niet gelijk vrucht. Ik zie niet gelijk sla. Ik zie niet gelijk de bloemen opkomen. Nee, dan is het een tijd niks. Dan is het stil. Dan is er, gebeurt er iets onder de grond. Wat gebeurt er onder de grond? En maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Maar op het moment dat er regen neerdaalt en het vocht in de grond zit, dan bewerkt daar iets. En wat later in de tijd gaan we zien dat er een aar op kan komen. En die aarde moet nog tot vrucht komen. Moet nog geplukt, gemaaid, verwerkt. En dan krijgen we brood. En ook de Heere laat ons zo ook zijn heil zien. Word niet bang en angstig als het niet gelijk gebeurt wat jij wilt dat er gebeurt. En laat je gebedsleven niet vervaren, omdat je niet gelijk resultaat ziet. Gods beloften zijn eeuwig. Waar. En je moet denken aan het beeld dat hier geschetst wordt. Soms zit het nog even in de grond. En heeft het tijd nodig om te rijpen, om op te komen, geoogst, voordat je uiteindelijk brood krijgt. En dat staat natuurlijk tegenover vers 2, waar mensen nu snel en resultaat willen. Dus geld gaan afwegen voor wat geen brood is. En niet de tijd willen nemen in hun leven om de belofte van God serieus te nemen. En af te wachten wat God in zijn trouw gaat doen. Omdat we eigenlijk misschien denken, zou het wel? Is die wel betrouwbaar? We roepen het, we zingen het, we bidden het. We beleiden natuurlijk heel hard naar elkaar, dat we niet twijfelen in ons geloof. Maar ten diepste. Zo zal mijn woord zijn, zegt vanzelf, dat uit mijn mond uitgaat. Dezelfde manier. Dus mijn woord gaat op die manier werken. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Regen gaat niet de andere kant op. Het komt naar beneden. Het zal niet terugkomen zonder dat het woord van God vrucht gedragen heeft. Het was onder andere Spurgeon die zei, let wel op, dat kan tweeledig zijn. Want wij weten donders goed dat er twee dingen. Vrucht dragen kan zijn in het oordeel en in het heil. En even heel hard gezegd, ook het oordeel is vrucht. Waar namelijk trouw gedaan wordt aan de gerechtigheid van God. Als het woord van God niet bereikt het doel, wat wij denken wat Gods primaire doel is, dan bereikt het wel het doel dat het gerechtigheid brengt in het oordeel. En heeft het alsnog zijn doel bereikt. En keert het niet vruchtloos terug. Maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Zo werkt het woord van God. Zo liggen zijn beloften. En geen koning, president, wie dan ook, van welk land dan ook, zal daar iets in keren. Zal er iets in aanbrengen. Zal niets veranderen aan het heil van God dat door de wereld trekt. Ook vandaag niet in onze dagen. Waarvan we denken, waar gaat het naartoe? Wat voor verkiezingen staan er voor de deur? Hoe zit het met de kerk? En wat maken we ons zorgen? Ik vind het zo troost om te mogen weten dat hier zoveel heil aan ligt. Wat Gods woord doet wat God behaagt, draagt vrucht en heeft kracht. En het laatste, vers 12 en 13. Want, de vierde want, de naam van God zij geprezen tot in eeuwigheid. Want in blijdschap zult u uittrekken. En daar zien we het eindelijk doel naar voren komen. Daar komt Genesis 1 weer tot leven. Daar komt de schepping weer terug die gevallen is, gebroken is, maar die God zal herstellen. Want in blijdschap zult u uittrekken uit het land ter ballingschap. En met vrede zult gij voortgeleid worden. Dat doet denken aan de uittocht. Maar ook wij. Wij zijn meegenomen uit het diensthuis van Satan. Beveiligd door de doop als een tocht door de Rode Zee. Waar de Satans legers in zijn omgekomen. Om vervolgens 40 jaar leren te onderhouden al wat de Heere geboden heeft. Om uiteindelijk uit te komen door de doodsrivier de Jordaan in het nieuwe land. En het beeld van de uittocht is het beeld van een leven van een christen. Waarvan wij graag het hemels Jeruzalem aan de andere kant van de Jordaan willen hebben. Van de Rode Zee. Maar wij moeten leren onderhouden al wat u geboden heeft. Wat Jezus ook in zijn zendingsbevel zegt. Net als Israël 40 jaar moest leren te onderhouden al wat ik u geboden heb. En dan pas komt het goede. En niet een consumentistische houding zoals wij het vaak in onze kerk willen hebben. Ik wil het nu, ik wil het snel en ik wil het goedkoop. Dat is niet de weg van de Heer. In blijdschap zult u uittrekken uit uw ballingschap, uit uw verdrukking, uit het leven wat soms zoet, moeilijk, ingewikkeld en hard en bitter kan zijn. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. Heel de schepping doet mee en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen voor de eeuwige, want het zal hem een naam zijn. Datgene wat God hier doet, is de reden dat hij geprezen zal worden tot een eeuwigheid. Is de reden van het prijzen van God voor de uittocht. Is de reden van het prijzen van God voor onze verlossing. En wat zien we gebeuren? De schepping wordt veranderd. De doornstruik zal ingewisseld worden voor een cipres. En de distel waar hij die zou kunnen steken, daar zal een mirt voor in de plaats komen. En heel dit gebeuren zal de Heere zijn tot een naam. Tot een eeuwig teken dat nooit en te nimmer uitgewist zal worden. En als we straks met iedereen rondom de troon van God staan, dan zullen we ons buigen met de heilige, met de oudsten. Allemaal Openbaring 5. Want daar is het lam, staande in het bloed, want hij heeft overwonnen. Hem is gegeven de macht. Hij heeft de belofte waargemaakt, beloofd aan Eva, via David, door Jezus Christus. En dit is de grandeur van Jesaja 55, waar ik warm van word, waar ik hoop van krijg. Want ik denk, kun je er wat mee? En nog een keer de vraag, van vers 1. Kom jij tot de wateren? Daar wil ik mee afsluiten. Kom je tot de wateren? Wat doe je met de roepstem van God? Want als het hele boek Openbaring, waar eigenlijk al de uitwerking van vers 12 en 13 afgelopen is, dan staat er in Openbaring 22 vers 17. En de geest. En de bruid. En wie richt er ook weer een maaltijd aan? Het was de bruidegom. En de bruid, zeggen. De geest en de bruid, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. Laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil, het water des levens nemen voor niets. Op de marktplaats van ons leven, midden in deze maatschappij, klinkt het evangelie voor jou en voor mij. Kom. Kom tot het feest. Alle dingen zijn gereed. Alles staat klaar. En de koning van hemel en aarde roept op jou en roept op mij om vandaag te zeggen, ja Heere, ik ga u zoeken en ik zal vinden. Ik ga u aanbidden, want u bent erbij. Ik zal mijn goddeloze wegen verlaten. En mijn goddeloze, onrechtvaardige gedachten veranderen. En ik bekeer me weer tot u. En ook vanmorgen klinkt die uitnodiging voor jou. Kom. Alles is klaar. Hij is getrouw. Hij zal doen. Laat hij die dorst heeft komen. En hij die wil het water des levens nemen. Voor niets. Alle eer aan God. Hem komt toe lof en de eer. Hij is trouw tot in eeuwigheid. Shalom voor jou en voor mij. Amen. We gaan zingen. Over de dorst van Psalm 42 vers 1. Het hijgend het de jacht ontkomen. Prachtige woorden van de oude berijming. Schreeuwt niet sterker naar het genot. En dat is bijzonder in die tekst. Want we schreeuwen allemaal naar het genot. Maar wel van de frisse waterstromen. En de onrust van vers 2, die, vers 3 die denkt, o mijn ziel, wat buigt u neder. En misschien ook wel juist dat het onminder bekende, vers 4. Ik denk aan u, o God, in het klagen van deze wereld. Maar we mogen vers 12 en 13 ook bezingen in het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daagt zijn gunst gebiedt. We hebben gelezen over de getrouwen. De gunst bewijzen aan David. Ik zal in dit vertrouwen leven. Ik hoop dat je dat met mij samen vanmorgen kunt zingen. Zullen we dat maar gewoon staande doen?